voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 2, de versen 22 tot en met vers 38. Lucas 2, vers 22 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn psalm 39, vers 3. Psalm 90, vers 7 en 8. Psalm 71, vers 13 en 14. En Psalm 77, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 2, de versen 22 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn Psalm 39, vers 3. Psalm 90, vers 7 en 8. Psalm 71, vers 13 en 14. En Psalm 77, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Kom, dat we samen gaan zingen, Psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. 39 vers 3.
Thank you.
Schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het Lucas-evangelie. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. De versen 22 tot en met vers 38. Lucas 2, vers 22 tot en met 38. En vooraf doen we belijdenis van het geloof met de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de machtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als de dagen naar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En omdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tolderduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door een heilige geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door een geest in den tempel. En als de ouders en kinderen Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Famiel, uit een stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te diezelfde uren bijkomende, heeft eensgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Israël in Jeruzalem verwachten.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in vers 29, waar u de volgende woorden van Simeon leest. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. We zetten boven de preek vrede voor Simeon. Vrede voor Simeon. 3 gedachten. Allereerst in Christus gezien. In de tweede plaats door de geest toegeëigend. En in de derde plaats eeuwige vrede, vrede voor ogen. Dus vrede voor Simeon, in Christus gezien, door de geest toegeëigend, een eeuwige vrede voor ogen. Dan gaan we met elkaar zingen, Psalm 90, vers 7 en 8. Psalm 90, vers 7, wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten, wie vreest dien recht geduchtste macht der machten, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En ook uw gunst sterkt meer dan... dan de uitgezochte spijze laat met het licht. Haar licht voor ons verrijzen, zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen, zoals het ook met Simeon 90 vers 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, de wereld staat in brand. Dat kunnen wij zeggen van onze tijd, waarin zoveel een duisternis van de mens en van het rijk der boze zichtbaar wordt. Maar dat kunnen we ook zeggen van de tijd waarin Simeon leeft. Ook Simeon woont in, ja, weliswaar de omgeving van Jeruzalem, maar dan ook onder, laten we zeggen, de heerschappij of betutteling, moet ik het zeggen, de macht van dat duistere Romeinse Rijk. Simeon. Ook een tijd van duisternis, waar we nog wel het een en ander over zullen zeggen. En nochtans, te midden van deze duisternis, mocht Simeon iemand zijn die vrede genoot. Wij zingen trouwens wel eens met de psalmen, psalm 86 bijvoorbeeld, over een gunstgenoot. Dat heeft te maken met het woordje goedertierenheid. Een gunstgenoot is iemand die de goedertierenheid van God geniet, de gunst van God. Nou, dat is Simeon, te midden van de duisternis van zijn tijd. Een gunstgenoot of een vredegenoot. Iemand die de vrede geniet. En dat zegt hij ook duidelijk als hij de Christus in zijn armen heeft. Dan looft hij God met zijn belijdenis. Want hij zegt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Vrede. Dat woord, dat kunnen we vanmiddag onderstrepen. Simeon is een man die vrede heeft met God. En vrede ervaart in zijn ziel. Gemeente, wij kunnen wel vele honderden redenen bedenken waarom wij graag hier op aarde zouden willen verblijven. Ik heb nog zoveel te doen, hè. Ik wil dit nog bereiken en dat nog doen. Ik kan toch niet gemist worden. En dit en dat. Wij mensen hangen aan het leven, zeggen we wel eens. We zeggen het misschien niet hardop, maar wij vinden dan eigenlijk dat we nog lang niet deze wereld kunnen verlaten. Wel duizenden redenen waarom wij op aarde zouden willen verblijven. Maar bij Simeon is het omgekeerd het geval. Bij Simeon is er eigenlijk nog maar één reden. Nog één zaak die hem vasthoudt om op deze aarde te verblijven. Anders had hij net zo goed wel deze aarde willen verlaten, dit leven. Dat is een gelukkige man, die zo mag leven. En wat is dat dan? Wat is dan die reden? Dat heeft iets te maken met datgene wat hij nog te goed heeft. Hij heeft iets te goed. Dat hebben we met elkaar gelezen. Wat was Simeon voor een man? Ja, dat weten we niet. Ik lees wel dat hij zichzelf een dienstknecht noemt. En wat we daar dan precies onder verstaan, dat moeten we maar niet proberen in te vullen. Er zijn wel bijbeluitleggers geweest die hebben dat geprobeerd. Die hebben van hem een priester willen maken of iets anders. Maar laat het maar niet invullen. Het is groot als een mens mag zeggen: ik ben een dienstknecht en een dienstmaagd van de Heere. Zoals Maria ook, hè, dienstmaagd. Zo ook Simeon, een dienstknecht, een kind van God, afgezonderd tot zijn dienst. Laat het maar niet invullen. Maar de Heer heeft hem bevoorrecht boven vele anderen. En het is dat voorrecht wat hem nog vasthoudt, of wat hem vast laat houden aan deze wereld. Wat is dat dan voor een voorrecht? Een voorrecht dat de geestelijke leiders in Jeruzalem niet kennen. Er is geen lid van het Sanhedrin, van de Farizeeën of de schriftgeleerden of de Sadduceeën, die dat voorrecht kent. De Heer is hen voorbij gegaan, maar Simeon niet. Want God is vrij. En als we vers 26 lezen, dan wordt het heel duidelijk. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dus de Heere geeft Simeon stervensrust, maar hij geeft ook nog een bijzonder voorrecht. Ja, want u leest dat Simeon rechtvaardig en godvrezend is. Hij verwachtte door het geloof de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. Deze mens was rechtvaardig, kon sterven, want hij leefde echt, hè? Dat moet je altijd bij elkaar houden. Wie door God bekeerd is, die leeft ook echt en kan ook sterven. Als we nog onbekeerd zijn, dan leven we niet echt, dan zijn we dood in zonden en misdaden. Simeon. Soms horen mensen wel zeggen de oude Simeon. Nou, dat staat natuurlijk nergens geschreven, maar dat zou wel kunnen. Anderen zeggen, nou, misschien is Simeon ziek en ervaart hij al heel jong dat hij lichamelijk aftakelt. In ieder geval is wel duidelijk dat hij zijn sterven allang voor ogen heeft gekregen. En wij weten allemaal wel dat we sterven moeten, maar als wij eerst van God bekeerd worden, gaan we er ook rekening mee houden dat we moeten sterven. Ik moet dan denken aan die dominee die vertelde dat een keer, ik kreeg een telefoontje, zegt hij. Er was een jonge vrouw en die belde mij op. Dominee, ik moet sterven. Wat dan, kind? Ben je ziek? Nee, dat is het niet. Maar de Heer heeft het me laten zien. Ik moet sterven. Want ik heb de dood verkozen boven het leven. En nu moet ik sterven vanwege de zonde. Ziet u, dat heeft Simeon ook gekend. Hij heeft de dood allang voor ogen gekregen. Maar hij heeft stervensgenade gekregen. Wordt wel eens gezegd, hè, dat kun je krijgen van de Heer als je op je sterfbed ligt. Hè. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook voor die tijd al verkregen worden. Maar dat Simeon bezig was met zijn sterven, dat is wel duidelijk. Uit vers 26. En gemeente, je hoeft niet oud te wezen om te gevoelen dat je misschien wel eerder zult sterven dan anderen. Je hoeft niet oud te wezen voor de aftakeling van je lichaam. Dus we laten dat verder maar in het midden. Maar één ding weet ik zeker. Simeon is bezig geweest met zijn levenseinde. De Heer heeft hem bekeerd. Heeft hem ontdekt. Heeft hem doen geloven in de beloften Gods. En dan wel in het bijzonder de belofte van de komende Messias. Hij behoorde bij dat kleine groepje, dat overblijfsel naar de verkiezing Gods, dat mocht geloven dat de vertroosting Israëls komende was. En lees dat dan maar met een hoofdletter, de vertroosting Israëls, dat is de Heer Jezus Christus. En deze Simeon heeft het gezien. Het is vanwege deze Messias dat de dood voor mij geen straf meer is. De dood is de bezoldiging der zonde. Ten dagen als gij daarvan eet, heeft de Heer gezegd, zult gij de dood sterven. Ja, dat God voor Simeon ook. Dat heeft Simeon ook moeten toe-eigenen. Die schuld van zijn sterfelijkheid. Is dat u wel eens tot schuld geworden? Je sterfelijkheid. Of toen die ander van uw zijde werd weggerukt. Want wij, u en ik, zijn gevallen mensenkinderen. Hebben de dood verkozen boven het leven. Daar is het niet bij gebleven bij Simeon. Want Simeon heeft de belofte Gods mogen omhelzen. En is door het geloof gerechtvaardigd. Er staat ook dat hij rechtvaardig en godvrezend was. Nou, je kunt rechtvaardig zijn in jezelf. En dan zul je in eeuwige verwoesting neerstorten, leert Jezus. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te brengen en te roepen. Maar zondaren, degenen die rechtvaardig zijn in zichzelf, die storten zichzelf in eeuwige verwoesting neer. Of je bent rechtvaardig vanwege een toegerekende gerechtigheid. En dat geldt van Simeon. Hij kende de Christus in de belofte. Datzelfde kind waarmee hij in zijn armen, dat hij in zijn armen mag houden. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Welk voorrecht had de Heer hem gegeven? Er was verder niemand in Jeruzalem die dat voorrecht kende. Ja, behalve Anna dan in de tempel, die heeft het voorrecht ook gekregen uiteindelijk. Maar onder de geestelijke leidslieden kun je ze niet vinden. Er zijn er wel, die weten precies te vertellen als die wijzen uit het oosten komen. Ja, hij zal in Bethlehem geboren worden. Want dat staat bij de profeet Micha zo geschreven. Maar ze gingen niet naar Bethlehem hoor. Dat deden ze niet. Maar Simeon kreeg het voorrecht. Simeon, we lezen niet wie het hem verteld heeft. We weten wel dat Gabriel de geboorte van de Heer Jezus aankondigt. Dat Jozef en Maria bekend zijn geworden. En ook Zacharias en Elisabeth met de geboorte van de Heer Jezus. En Johannes de Doper. Nou, of Simeon ook zo'n bezoek gekregen heeft van een engel, dat staat er niet. Maar de Heer heeft hem nog meer gegeven dan de belofte Gods. Dat de Messias komen zou. Nee, de Heer heeft ook aan Simeon verteld hoe hij dat dan ook gedaan heeft. Simeon, jij mag met je eigen ogen, de ogen van jouw lichaam, mag jij de Messias gaan zien. De Christus, daar zal ik voor zorgen. Dat is dat grote voorrecht. Hij had vrede door het geloof in de beloften Gods. En nu gaat de Heer nog meer van die vrede openbaren als hij zijn zoon in de armen legt van Simeon. Ja, hij zegt, laat gij, Heere, uw dienst gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij heeft de Christus in de armen gehad door het geloof in de belofte Gods. Daarin heeft hij zijn zaligheid gezien. Hij is onze vrede. Hij heeft hij gezien. De meerdere van Salomo. In de belofte Gods. Nou ja, Dan denk ik aan die moederbelofte. Hebben sommige kinderen misschien wel op moeten zeggen op school of hier in de kerk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorselen, gij zult de vetsende vermorselen. Je weet het wel, hè? Genesis 3, vers 15. Dat was de moederbelofte. Dat zaad van de vrouw, hij komt. En later, verderop, wordt hij het zaad van Abraham genoemd. En nog weer veel later, het zaad van David, de grote zoon van David. En Jesaja heeft over hem gesproken. Een licht tot verlichting der heidenen. En zo nog veel meer beloften. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Eerst in de belofte. En nu ik dat kind in mijn armen heb, zie ik de vervulling van al die beloften die gij gedaan hebt in uw woord. Nou, gemeente, dat is net als met zo'n bloem. Zie je soms al de kleuren als die bloem in de knop staat. Zie je soms al wat kleuren verschijnen. Maar als die bloem open gaat, welke schitterende kleur. Dat is wat de Heer doet bij zijn kind, Simeon. De bloem gaat open. Hij krijgt een vollere en een heerlijker openbaring van die gezegende Christus. Ja, misschien heeft hij de Christus ook heel duidelijk gezien, en dat zal toch wel in de ceremoniën. Israël was uit Egypte losgekocht door een lam, verlost, uitgeleid. En dat paascha, dat moest dan iedere keer weer opnieuw gehouden worden. Want de Heer heeft een lam voor zijn volk. Gij zult een lam hebben, had hij opgedragen, maar het was ook een belofte. Gij zult een lam hebben. Hij heeft het gezien in de belofte. En nu ziet hij het lam in zijn armen. O ja, gemeente, dat is wel heel duidelijk. Dat Simeon weet dat hij zalig wordt door het lijden van dit kind. Want hij spreekt dat lijden van dit kind ook uit. Hij zal gezet worden tot een val in opstanding verder in Israël. Hij weet het, dit kind, dat lam, ons paascha zal geslacht worden. Hij zal moeten lijden. En was het niet een profeet die het had gezegd, die goede herder die komen zou. Die zou doorstoken worden door het wraakzwaard van de goddelijke toorn. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder die mijn metgezel is. Ja, Simeon kende zijn Bijbeltje wel hoor. Als ik hoor wat hij allemaal zegt, dan is het wel heel duidelijk. Hij spreekt vanuit het woord van God. Het is geen eigen gemaakte bevinding. Maar de ware bevinding is de kracht van Gods woord. Dat is wat anders dan mystiek. Hij spreekt vanuit het woord. En zo mag hij dat kind in de armen houden. En daar ziet hij het. Hij ziet als het ware de grote verzoendag al aanbreken. Grote verzoendag. Er was altijd één dag in het jaar waarop dan de hoge priester in mocht gaan in het binnenste heiligdom. En dan moesten allerlei offers gebracht worden op die dag. Want die dag die vertelde dat volk dat al die andere offers die dagelijks gebracht werden en op al die feestdagen niet genoeg waren. De grote verzoendag was een profetische dag. Dat Gods volk nooit verzoend kan worden door al die dagen met al die offeranden. Maar Gods volk wordt verzoend op één dag. Dat is de profetie van grote verzoendag. En dan heeft hij daar die schuld overnemende borg in zijn armen. En hij mag hem zien in het geloof. Vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien, uw zaligheid. Want dit kind is de lijdende borg. Dit kind zal beladen worden met mijn schuld. En zal die schuld wegdragen tot op het vloekhout van Golgotha. Daarom krijgt Simeon vrede door het geloof in de belofte Gods. En krijgt hij een diepere openbaring. Eer dat hij mag heen gaan om in vrede te sterven. Vrede met God. Voor een mens, gemeente, die God de oorlog heeft verklaard. Want dat zijn u en ik. We hebben de Heere de rug en de nek toegekeerd om nooit meer terug te keren. In onze nameloze diepe val. En dan zijn wij met Kain moordenaars geworden. Dat is het eerste wat u ziet, hè. Broedermoord. En de Heere heeft nou vrede. Hij is de beledigde partij. En de beledigende partij, dat is Adam. Dat is Kain. Dat was Abel ook trouwens. Dat bent u. De beledigende partij is nooit uit geweest op vrede. Maar hij is onze vrede. Hij is er zelf op uit geweest. Om vrede te maken. Gemeente, dat vindt u ook in die hoge priesterlijke zegen. U kent dat wel. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Er staat er in het Hebreeuws eigenlijk dit. En hij stichtte onder u vrede. Dat zoekt de goden beledigende partij niet, de mens. Dat komt van God uit. Hij zoekt het. En zo heeft hij Simeon afgezonderd tot de vrede Gods. Net als al die anderen, Zacharias en Elisabeth, Jozef en Maria, Anna en al die anderen die uitzagen naar de vertroosting Israëls. Vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou, u begrijpt wel. Dan leef je echt. Als je vrede met God hebt. En als je erachter komt. Dat je een gevallen mensenkind bent. Ellendig. Uitlandig. Buiten het paradijs. En dat je van nature geneigd bent om God in je naaste te haten. Dan kun je het er niet in uithouden. Dan heb je geen leven zonder het lam. Moet je goed onthouden hoor. Heb je geen leven zonder het lam. Zijn er onder ons die zuchten en vluchten. Die het in de wereld niet meer kunnen vinden. Die als wenende over de aarde gaan. En het lam zoeken te kennen. Nergens vrede kunnen vinden. Niet in de wereld. Niet in hun eigen werken. Niet in hun ziel. Maar ze weten het wel. Dat ligt buiten mijzelf in Christus Jezus. Ze zullen het vinden hoor. Die het werkelijk buiten zichzelf in Christus zoeken. Vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, door de geest toegeëigend. Onze tweede gedachte. U leest in de schrift, in vers 25, aan het einde. En de Heilige Geest was op hem. Dat laat het wel gelijk zien. Het is de Heilige Geest die Christus openbaart in het woord. En die gesloten harten opent voor dat woord. Ja, u kunt zeggen, ja, maar Christus is toch geopenbaard? Dan hoeft dat toch niet meer? Ja, dat was voor Paulus ook zo. Christus was geopenbaard in de boeken van het Oude Testament. En toch zegt hij, het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. Dat heeft de Heer ook gedaan bij Simeon. Zijn zoon geopenbaard. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. De zoon zijn de liefde geopenbaard. Door diezelfde geest kreeg deze man, Simeon, de genade Gods nodig tot verlossing van zijn ziel. En door diezelfde geest werd het geloof in zijn hart gewerkt. In die wederbarende werking van de Heilige Geest. Ik heb vanmorgen ook gevraagd. Tweemaal komt de nadruk te leggen, zoals vanmorgen ook vanmiddag, op de werking van de Heilige Geest. Waarom weet ik niet, maar misschien moet dat gewoon zo zijn vandaag. Wat is een mens zonder de Heilige Geest? Die is te betreuren. Maar dit weet ik ook. Een mens zonder de Heilige Geest denkt overal aan, maar niet aan sterven en God ontmoeten. Is hij helemaal niet meer bezig. En ik kan het ook prachtig verbloemen met een hele laag godsdienst. Dat is heel goed mogelijk. En dat is nog anders geworden bij Simeon. Hij moest sterven. En de Heer heeft hem voor en toe bereid. Dat hij kon sterven. Ja, gelukkig sterven. Hij heeft zich verblijd in de Messias die komen zou. En gemeente, daarmee heeft hij toch ook over alles heen gezien. Over die bergen van zorgen en noden. Wat was er allemaal niet in de tijd van Simeon te betreuren? Nou, wat dacht je? De Joden onder het juk van de Romeinen. Dat was echt niet gemakkelijk hoor. En de godsdienst onder het juk van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dat heeft hij ook gezien. Ja, we hebben wel onze dominees, maar die zijn allemaal onbekeerd. Nou ja. Ik weet wel, Nicodemus was een Farizeeër. De Heer heeft hem willen bekeren. Maar het Sanhedrin kende God niet. Het fariseïsme van zijn dagen maakte het teken van de besnijdenis tot een verdienstelijk werk. Terwijl dat een heerlijk teken was van de genadige belofte Gods. Dus onder de knoet van Rome en onder de knoet van de vrome godsdienst, Roomse zuurdeesem zouden we zeggen. En als Simeon keek naar zijn omgeving, wat waren er dan veel mensen bezeten van de duivel. Ik wil trouwens niet beweren dat dat vandaag de dag niet meer voorkomt. Daar zijn we misschien een beetje met onze ogen voor dicht gedaan. We mogen vandaag de dag niet meer aan denken. Wij geloven niet meer in het bestaan van demonen, van duivelen. Maar we zitten er dan wel 100% naast. Maar even afgezien daarvan, Simeon heeft het vast geweten. Hoeveel mensen in zijn tijd waren niet bezeten van de duivel? Wat laat dat zien? En je raakt niet zomaar bezeten. Dat komt ergens vandaan. Dan was er ook veel van de wereld in de kerk. Waardoor zielen bevuild en bezet werden. O gemeente, een zwarte duisternis was zijn tijd. En dat zal hem ook ongetwijfeld verdriet hebben gedaan. Maar hij had vrede in zijn ziel. En niemand kon het hem ontnemen. Kijk, daar moet het naartoe, hè. Wij kunnen ons ook zorgen maken over onze tijd. En over kinderen en kleinkinderen. Maar als we die vrede hebben, die vrede met God, heb je alles. En er is geen wereld en geen duivel die het je kan afnemen. Dat we daar nog meer mee bezig zouden zijn. Ja, ook onze tijd kenmerkt zich door duisternis, maar dat was altijd al zo. Er is oorlog op verschillende plekken. Een links-liberale, zeer goddeloze overheden in het Westen, wat ze dan verlicht noemen, willen niets liever dan het christendom uitwissen. Er is een enorme strijd gaande tegen Israël. Het antisemitisme van bepaalde groeperingen, media, politici, moslims, is duidelijk zichtbaar geworden de afgelopen tijd. Men verbergt het niet eens meer. De wissels worden omgezet in de samenleving en in de kerk. Het gezag van de schrift door theologen ter discussie gesteld. En de zogenaamde reformatorische media biedt er ook nog een podium voor. Of sluiten we liever onze ogen? Dat is wat er gaande is. Maar mogen wij dan vrede hebben met God te midden van deze duisternis? Ik zeg niet dat het de Heere uit de hand loopt. Ik zeg alleen maar dat er altijd weer een vergelijking mogelijk is tussen de duisternis van de tijd van Simeon of de richterperiode, noem maar wat, en de duisternis van vandaag de dag. Ik zeg dat niet om elkaar vanmiddag maar moedeloos te maken, maar om te laten zien dat Simeon te midden van deze duisternis vrede in zijn ziel had gekregen. En om te benadrukken dat dat vandaag de dag evenzo van Gods wegen gewerkt wordt en verkregen kan worden. Simeon. Door de Heilige Geest. Dat is onze tweede gedachte, hè? Door de Geest toegeëigend. Wat staat er veel over het werk van de Heilige Geest in deze persoon? Dat is ook een kenmerk van het Lucas-evangelie. Het werk van de Heilige Geest, dat wordt met name bij Lucas nogal benadrukt. Begint ermee en het eindigt er ook mee. Net als dat zijn evangelie begint in de tempel en eindigt in de tempel. Bij Lucas is dat heel duidelijk. De komst van de Messias, dat betekent ook de komst van de Heilige Geest. Christus komt in het vlees en Christus komt door de Heilige Geest. Kan zijn dat ik dat weet. Ja, hij is gekomen in het vlees. Maar als hij niet tot mij gekomen is door zijn gezegende geest, wat weet ik dan? Dan ontbreekt er alles nog. Dus alles wat Simeon heeft ondervonden, wordt gewerkt door de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt ons, wat uit het vlees is, dat is vlees. Alles wat Simeon in geestelijk opzicht mag ondervinden, vloeit voort uit het werk van de Heilige Geest. Het vlees kan niet geloven. Het vlees kan geen vrede vinden. Het vlees kent geen vertroosting. Als Simeon de Bijbel las en hij las bij Jesaja 9... Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dan mocht Simeon zijn vinger erbij leggen en zeggen, ja, ook voor mij. Een kind is mij geboren, een zoon is mij gegeven. En hoe werkt de Heilige Geest? Kinderen, dat weten jullie toch wel? Hoe werkt de Heilige Geest? Dat zingen we altijd, hè, met Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo heeft de Heer gewerkt in het leven van Simeon. bidden wij ook nog om de werking van de Heilige Geest voordat we naar de kerk gaan? Bidden wij nog om de werking van de Heilige Geest als wij weten thuis, ja, we gaan Bijbel lezen straks aan tafel, want we hebben dan gegeten aan het einde van de maaltijd, dan besluiten we de maaltijd met schriftlezing en gebed. En 's avonds rond 1:10 eindigen we de dag ook met schriftlezing en gebed. Doe je het ook wel eens omgekeerd, Heren? Wij gaan eerst uw naam aanroepen, want we gaan uw woord openen. En wij zijn zo dwaas, zitten zo in duisternis. Hoe zullen wij ooit uw woord op de rechte wijze verstaan? O, daar hebben we alle reden toe. Daarom te smeken om die dierbare werking van de Heilige Geest. Nou, gemeente, hij is ook door diezelfde geest aan Gods huis gebonden. Dat is ook zo mooi, hè? Net als Anna, die ook op hetzelfde moment naar de tempel komt als Simeon. Zij is ook zo gebonden aan het huis des Heren. Heb je dat ook? Waar kun je nou beter wezen dan hier, hè? Beste plek. In Gods huis. Ja, ondanks ons, dat weet ik ook. Ondanks ons. Maar kijk nou eens niet naar uzelf. Of waarom dit en waarom, nee. Dat u nou smeekt om de bediening des geestes aan deze plaats. Want waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Of gelooft u dat we onszelf eerst moeten opknappen en de gemeente moet eerst opgeknapt worden en dan kan de geest komen? Kun je lang wachten. Weet je wat het wonder van genade is? Als het leven tot de dood komt. Als Christus de baar aanraakt van die jongeling. Die uit Nain wordt gedragen. Hij als de levende. De dood komt wegnemen. Dat is het wonder van genade voor Simeon. Het was nooit uit hem. Maar uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem. Uit die eeuwige liefde Gods was alles voortgekomen. Ja, en dan heeft de Heer hem dus beloofd. Simeon, je zult het zelf meemaken voordat je sterft. Dan zul je de Christus met je eigen ogen mogen zien. Wat zal die man erom gebeden hebben? Wanneer komt die dag, Heer? Dat ik hem, uw zoon, de Messias met eigen ogen mag zien. En dan op die ene dag, hè, dan wordt hij door de geest geleid naar de tempel. Dan moet hij er naartoe. Of hij dat helemaal zelf zo gevoelt, hoe dat komt, dat weet ik niet. Maar dan gebeurt het, hè. Jozef en Maria komen met het kind, de Heer Jezus, in de tempel. Er moeten 5 sikkels betaald worden. Voor de Heer Jezus moet voorgesteld worden. En Maria moet vanwege haar reiniging ook offeren. En dan op dat moment, dan wijst de geest het kind aan. Dat kan toch niet anders, hè? Zonder de geest weet hij echt niet dat dat ene kind daar bij Maria en Jozef het kind is. Kan hij nooit weten. Dat kan hij alleen weten door de Heilige Geest, want er staat geschreven, hij had geen gedaante nog heerlijkheid, dat als wij hem aanzagen, dat wij hem begeerd zouden hebben. En dan wordt hij door de Geest geleid naar dat kind. En dan neemt dat kind in zijn armen, geleid door de Heilige Geest. O, zijn er nog die verlegen zitten om die goddelijke leiding van de Heilige Geest, om voor het eerst en bij vernieuwing bij dat zalige kind des vaders uit te mogen komen, om hen in de armen des geloofs te mogen dragen en te mogen zeggen: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is een gelukkig volk, dat buiten de Heer Jezus Christus niet leven en niet sterven kan. Ook al moeten ze daar meer en meer in bevestigd worden. En geef de Heer naar de mate die het hem belieft en de tijd die het hem belieft. Maar degenen die hem hebben leren lief krijgen, hebben dat echt niet van zichzelf verkregen. Dat kan vlees niet doen. En daarom zegt apostel Petrus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. O, dat zalig kind. Hij heeft het gezien. En dan heeft hij ook eeuwige vrede voor ogen. Maar voordat we dat verder gaan overdenken, gaan we met elkaar zingen. Psalm 71 en daarvan vers 13 en ook vers 14. Psalm 71 vers 13. Blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. En ook ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. 71, 13 en 14.
Thank you.
Ja, die persoonlijke belofte die de Heere aan Simeon heeft gedaan, is nu vervuld. Hoe zou Simeon weer teruggegaan zijn? Vanuit de tempel. Ja, wat zal hij ook verblijd geweest zijn dat daar iemand bij kwam. Uit de mond van 2 of 3 getuigen zal elk woord bestaan. Anna, ze heeft insgelijks zijn naam beleden. Dat zal hem zeer hebben verblijd. Om daar ter plekke de gemeenschap der heiligen te mogen ervaren. 5 mensen bij elkaar. 4 rondom de zaligmaker, mag je ook wel zeggen. Een heerlijk ogenblik. Zal hij hebben gestraald, denk je, toen hij naar huis liep? Zal de mensen het niet aan hem hebben gezien? Wat is er met die man gebeurd? Waar kijkt hij gelukkig? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij gezien? Ach, we weten niet hoe het verder gegaan is, maar we weten wel wat hij zegt. Want als we dan lezen in vers 29, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat vindt u ook bij de kanttekeningen. Dat Griekse woordje wat daar gebruikt wordt. Dat kan ook wel betekenen loslaten, ontbinden, staat er. Nu laat gij mij los. Nu ontbindt gij mij. Nu word ik ontslagen van dit aardse leven. Nu kan ik sterven. Nu zal het niet zo lang meer duren. Zo zal het wellicht ook zijn geweest. De Heer heeft zijn persoonlijke belofte aan Simeon waargemaakt. Simeon die zal echt niet zo lang meer hebben geleefd. Want de Heer heeft gezegd, voordat je sterft, zul je hem hebben gezien. En als je hem hebt gezien, dan mag je sterven, Simeon. Ken je dat? Heb je wel eens gehoord? Misschien heb je het ook wel gehoord, dat verhaal. Van die chirurg of arts in het ziekenhuis. Die was opgevoed bij de Bijbel. Gods woord. Maar hij had het van zich afgeduwd. Hij wilde er niks meer van weten. Ja, en een van zijn patiënten had hij onderzoek bij gedaan. En ja, hij moest hem gaan vertellen. U bent ernstig ziek. Misschien nog een paar maanden. En wat zei die oude man? Zo lang nog? Dat had hij niet verwacht. Hij wist het wel. Dat is een christen. Dat was hij zelf ook ooit geweest. Zo lang nog. En dan sloeg bij hem naar binnen. En ik weet niet of het echt gebeurd is, maar ik heb het verhaal doorgekregen. Dus ik neem maar aan dat het zo is. En uiteindelijk kwam die man te sterven. En die arts die kreeg zijn bijbeltje te zien. En dat was nou net een bijbeltje waar zijn naam in stond. Het was ooit van hem geweest. En de Heer had het gebruikt. Deze man was losgemaakt. Zo lang nog. Kijk, Simeon mag sterven. En dat betekent ook dat hij overal van losgemaakt wordt. En wanneer het dan zal zijn, ach, dat mag hij dan vast aan de Heere overlaten. Ik heb ze wel eens gezien. Niet vaak. Ik heb het toch wel mee mogen maken. Mensen die ernaar uitzagen. Ach, wanneer zal ik naderen voor Gods ogen in uw huis, uw naam verhogen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Simeon gelooft, nu mag ik sterven. Nu kan ik in ieder geval sterven, want die ene belofte is vervuld. Nog even en dan word ik gedragen in de schoot van Abraham. Hij noemt de Heer hier despoot. En een despoot, dat kan soms een negatieve bijklank hebben, maar dat hoeft helemaal niet. En dat is iemand die absoluut gezag heeft. En mag alles aan zijn Heere overlaten. Gij zijt het, Heere. Ik ben in uw handen. Wat gij doet, is goed. Oh, wat een gelukkig mensenkind. We komen het wel weinig tegen. Mensen die zodanig in de vrijheid gezet zijn en mogen getuigen van de hoop die in hen is. Maar het wil niet zeggen dat er voor de Heer iets onmogelijk zou zijn. Gemeente, wij kennen dat begrip euthanasie. Ooit werd dat begrip op een zeer schone wijze gebruikt. Euthanasia, dat werd gebruikt en vertaald in het Nederlands met de kunst van het sterven. De kunst van het sterven. Weet je wat dat is? Dat je door het geloof je voorbereid wordt en je voorbereid om God te ontmoeten. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat is het. De kunst van het sterven. Vrede voor Simeon. Vanwege dat kind dat God geschonken heeft. Dit kind dat hij in armen heeft. Dat gaat het leven van Simeon overdoen. Helemaal. De geboorte van Christus zegt mij dat mijn geboorte niet deugt. Nog eens. De geboorte van Christus, het reine en vlekkeloze lam, zegt u, jou en mij, dat onze geboorte niet deugt. Wij moeten het hebben van zijn geboorte, van zijn leven, dat hij nou zijn gehele leven, totdat hij sterft, is toegewijd aan de heerlijkheid zijns vaders. En de wet Gods volkomen vervuld heeft. Nou gemeente, wij mensen zijn uit de aarde aards, aan de aarde verkleefd. Maar u weet het toch met uzelf toch wel. U weet het toch bij uzelf of dat anders geworden is. Gaat u eerlijk met uw eigen ziel om? Vandaag weten we het. Dat is nou met mij ook gebeurd. Hij heeft geleerd. De dood is een straf op de zonde. Dat je niet alleen verdriet hebt omdat je dat ziet om je heen. Dat mensen worden weggenomen. Is dat verdrietig? Ontzettend. Maar dat je toch ook een slagje verder wordt geslagen. En dat je moet zeggen, ja, er is verdriet. Maar dat hebben we nou te danken. Ons eigen ik. Want wij zijn in Adam de dood toegevallen. Bezien wij dat alles vanuit het getuigenis van de heilige schrift. Doemschuldig voor God. Ben ik nou jaloers op de Simeons in deze wereld. Die Simeons die de dood niet meer vrezen. Waarom niet? Dat kind van Bethlehem. Dat gaat heen van kribben naar kruis om de dood te doden. Wij zeggen wel eens kinderen om de dood te overwinnen. Maar als je nou de dood kunt doden. Als je nou de dood doodt, wat hou je dan over? Het tegenovergestelde van de dood, hè? Het leven. Dat gaat hij niet eens doen. Hij gaat de dood doden. Dat weet Simeon. Hij gaat voor mij de dood doden. En dan is het leven voor mij bereid. En zo mag hij in de Heer Jezus Christus geloven met heel zijn hart. Het is de Heilige Geest, gemeente, die een dode zondaar levend maakt en onderwijst. Waar brengt het u? Als u dat alles gehoord hebt, deze dag en vele andere dagen van uw leven. Kunt u het nog zelf allemaal? Probeert u nog iets goeds in uzelf te vinden, om dat te ontwikkelen? Ja, er staat tot 321 keer in de Bijbel, bekeert u. Ja, maar dat bevel zegt toch niet wat bij u mogelijk is. Het bevel in de schrift zegt alleen wat moet, niet wat kan. Wat kan, dat vindt u in het evangelie, in de belofte Gods. Misschien ben je altijd nog bezig om jezelf geschikt te maken voor het werk van de Heilige Geest. Helemaal verkeerd. Komt er niks van u terecht. Kijk eens naar die man in het land van de Gadarenen, waar ze zwijnen houden. Weet u wel, die man, door niemand te temmen, iedereen is bang voor hem. En hij woont in de graven. Hij slaat zichzelf met kettingen, doet zichzelf pijn. En als mensen hem eventjes vast kunnen houden of vast kunnen zetten, is hij zo weer los. Zo het meest ongeschikte voorwerp voor de genade Gods. Ja, dat is nou een beeld van u, jou en mij. Zoek toch geen begin in uzelf. U vindt het er niet. Maar smeek toch om die werking van de Heilige Geest, opdat u mocht komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Opdat u mocht kennen die vrede die alle verstand te boven gaat. Simeon heeft vrede, want de gerechtigheid van dit kind wordt zijn deel. En zijn ongerechtigheid wordt het deel van het kind. Dat kind krijgt de zonde van Simeon. En Simeon krijgt de gerechtigheid van het kind. En zo gaat hij ten hemel in. Vrede vanwege die toegerekende gerechtigheid. En vrede vanwege de toepassende werking van de Heilige Geest. En dan blijft dit erover. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan een ogenblik op aarde. En dan mag Simeon zijn oogjes dicht doen. Om de ogen van zijn ziel te openen. In die grote eeuwigheid. En daarin God eeuwig te loven en te prijzen. Dit heilgeheim van God te begeren. Te ontvangen om niet. Amen. Zingen wij Psalm 77 vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze onze de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. 77 vers 7. gaat heen in vrede. Ontvang met u de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.